Ik vind het heel geweldig dat ik ook vanavond hier heel onverwacht voor jullie mag zijn. En op Witte Donderdag noemen ze het, geloof ik, maar ja, het is jullie avond altijd, hè, donderdag, één keer in de zoveel tijd. Heel goed om jullie zo te zien en weer opnieuw te mogen ontmoeten. Mensen die verlangend zijn en die ook leven vanuit een open Bijbel. Ik ben geboren en getogen op Urk. Wat is er los?
Het gaat daar niet goed. Dat probleem heb ik hier verkeerd.
Oh, ja, ik hoor nu. Oké. Ik ben dus heel kort. Ik ben geboren en getogen op Urk. Ik heb daar ook de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Ik ben automonteur geweest. Ik ben daarna leraar op een LTS geworden, op een middelbaar technische school. En toen ben ik dus geroepen tot het ambt van predikant. Ik heb 3 gemeenten mogen dienen. Hier heel dichtbij, Nieuwendijk. Toen werd het Asperen. En daarna werd het dus Lopeker Kapel dichtbij Nieuwegein, een Lindurp. En en toen was ik 67 en ging ik dus met emeritaat, oftewel met pensioen. En toen mochten we dus aan de overkant komen wonen in boven Hardingsveld. Wij waren van water en we zijn weer opnieuw bij het water komen wonen. En onze dominee zegt dan, het zijn echte watermensen hier uit Werkendam en boven Hardingsveld. Maar ik loop zo vaak langs de rivierdijk en dan mag ik dat mooie schitterende Werkendam op een afstand bekijken. En zondags hoor ik dan ook af en toe de klokken luiden van de overkant. Maar goed, dan weet u wel gewoon wie ik ben. Ik heb afscheid gepreekt met het feit dat ik slechts een aardenvat ben. Daar zullen we zo meteen ook nog over lezen. Verwacht het dus niet van mij, maar verwacht het van het woord en door de Heilige Geest. Wij gaan op een gegeven moment nu lezen, eerst uit de Bijbel, Lucas 23. En daar van het 33ste tot en met het 44, Matthäus, Marcus, Lucas. Lucas 23, vers 33. Dat is wel lastig hoor. Ja, ik weet niet. We lezen Gods onfeilbaar geïnspireerde woord en ook het gezaghebbende woord in Lucas 23 vanaf vers 33. En toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos u dan zelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch gerechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, Denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigte die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl zij op de borst sloegen. Dan slaan we nog een andere schriftlezing op, 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 14 tot en met vers 21. Dan gaat het over de bediening der verzoening. 2 Korinthe 5 vanaf vers 14 tot en met vers 21. Paulus schrijft, gedreven door de Heilige Geest, daar Gods woord. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit orde gekomen zijn. Als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover deze beide schriftlezingen. We willen samen nadenken over de drie dingen. Ten eerste over Lucas 23, daarvan het 33ste vers. En daarop aansluitend het vers bespreken 2 Korinthe 5 vers 21. Het tweede punt is Lucas 23, vanaf vers 44. En daar geschieden drie gebeurtenissen. Over de donkerte, het voorhangsel in de tempel scheurt en Christus roept met een luide stem uit. Ten slotte drie reacties van de hoofdman, de menigte en de bekenden. Op de korte termijn kan ik niet een lezing of zo maken en ik heb ze ook niet zozeer op de plank leggen. Maar morgen mag ik voorgaan in een andere gemeente. En daar heb ik me dus op voorbereid. En ik had ook de vrijmoedigheid om die preek, het is gewoon een preek, of wat is gewoon, voor de avond ook voor jullie mee te nemen. Gemeente, wij lezen de lijdensgeschiedenis, het lijdensevangelie. In Lucas 24, vers 33 staat, toen zij op de plaats waren die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem aldaar. Een zorgvuldig gekozen plek toch? Ja, door de heersende Romeinse overheid. Hoezo? Nou, het is buiten Jeruzalems muren. Aan de rondweg rond Jeruzalem. Want daar komen immers ontzettend veel mensen langs. En Golgotha, een kalkheuvel. in de vorm van een doodskop. Oogkassen kaalachtig enzovoort. Het is een afschrikwekkend executieplaats van een onbarmhartig martelwerktuig als kruis. Als je rooft, als je steelt, verkracht, dus misdadiger bent, dan weet je dat de doodstraf volgt aan dit afschuwelijke martelwerktuig. En aan dat executiehout wordt notabene de volmaakte Christus gekruisigd. Voor dit afschuwelijke moment heeft Christus al enorm veel geleden. Pilatus liet Christus door hardhandige Romeinse soldaten geeselen van zijn hals, rug tot zijn benen. En die Romeinse geesel was ook al een martelwerktuig. Immers de rimpjes van de geesel waren vol scherpe steentjes van glas enzovoort. Jezus' rug wordt totaal aan flarden geslagen. Bloed en nog eens bloed. En ook wordt Christus hardhandig en meedogenloos in zijn gezicht geslagen tot bloedens toe. En Christus wordt notabene een doornenkroon opgezet. En de doorns boorden zich in zijn hoofdschedel. Bloed, bloed en nog eens bloed. En dan die kruisiging. Je zegt, dat kan toch niet erger? Toch wel, die meedogenloze Romeinse soldaten jagen dikke spijkers door zijn handen en zijn voeten. Daar hangt hij, aan de lengtepaal, een dwarspaal, met zijn knieën iets gebogen. En dat gedurende 6 uren lang. Hoe wreed, hoe onmenselijk, hoe misdadig, hoe onbarmhartig, hoe harteloos enzovoort. Onbeschrijfelijke pijnen heeft Christus geleden. Een loodzware zielenstrijd heeft Christus aan dat hout geleden en doorstreden. Niemand kan ooit indenken of zich inleven in wat daar op dat kruis van Golgotha met Christus is geschied. Hoeveel te meer dan het lijden van Christus, de volmaakt onschuldige. En die nooit en nooit in der eeuwigheid 1 zonde gedaan heeft. Ook niet in zijn 33-jarige levenstijd hier op deze aarde. En je reageert, ja, die moordenaar, nou ja, dat is terecht. Zij verdienen een straf, zeker. Maar Christus volmaakt onschuldig, totaal ten onrechte. Hij verdient absoluut niet de kruisdood. En toch gebeurt dat op Golgotha. En je denkt dan, waarom toch? Maar Paulus schrijft als een heerlijk commentaar in 2 Korinthe 5:21. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Christus, Gods volmaakte Zoon, heeft geen zonde gekend in zijn leven. Christus kende geen zonde in heel zijn leven. Niet in zijn denken, niet in zijn weten, niet in zijn verlangens, niet in zijn begeerte, niet in zijn doen en niet in zijn laten. Terwijl die Satan hem talloze keren heeft proberen te verleiden. Oh ja, en er waren ook vele brandhaarden van het besmettelijke zondevirus om hem heen, om hem te besmetten. Maar met Hebreeën 4 vers 15, hoewel Christus de mensenzoon verzocht is geweest, hij zondigde in dat alles niet. Zou Christus maar één met één coronacelletje van zonde geïnfecteerd zijn, dan zou het verlossingswerk van Christus onvolmaakt zijn en niet afdoende. Nou ja, je bent misschien ingeënt, gevaccineerd, of hoe noemen we dat? Of zelfs geboosterd. Maar het is nooit 100%, hè? Het is geen afdoende garantie, zelfs dat je nog corona zou kunnen krijgen. Maar Gods verlossingswerk, in Christus kruiswerk, in Christus krachtig reinigende bloed, 100% betrouwbaar, effectief, in werkingskracht en in reinigingskracht. Nee, niet alleen in de testfase, maar in de praktijk van eeuwen en eeuwen voldoende, afdoende is gebleken, toch? Dat is toch heerlijk? Vervolgens uit dat woord, God heeft Christus voor ons tot zonde gemaakt. God de soevereine, de onnaspeurlijke en ondoorgrondelijke, in al zijn wegen. Hij maakt zijn zoon tot zonde. In beeldspraak 2022, God infecteert zijn zoon met het zondevirus. Van u, mij en jou. Dat is 100% dodelijk effectief. In Bijbeltaal, zondaren, Romeinse hoofdmannen, heidense menigte van mensen, bekende van Christus, mannen, vrouwen, u, jij en ik, slaan Christus aan Golgotha's kruis ter dood. Door onze zonden en Christus bloed uit 1001 wonden. Over zijn gezicht, zijn kruisarmen, zijn thorax, zijn benen, compleet. Het bloed van Christus is als een vaccin. 100% reinigingskracht tot vergeving, tot voldoening. Heerlijk toch? Christus voldoet met zijn kruisoffer, met zijn kruisdood, met zijn kruisbloed voor de zonde van zondaren. Onrechtvaardigen, moordenaars, killers, als ze van nature zijn. Vervolgens, Christus doet het voor ons, ten bate van u, jou en mij, tot je eeuwig voordeel. Geloof je dat? Geloof je dat echt? Is je dat bekendgemaakt? Heeft je geest van dat, door dat woordje overtuigd van harte, dat dat een levende zaak is? Wekt dat verwondering en verbazingwekkende genade bij je op? Of zeg je, nou ja, goed, dat heb ik al zo vaak gehoord. Kan, hè? Kan, hè? Kan. Maar als dat zo is, dan zul je zelf eens het offer van je leven moeten geven En dat betekent dus in alle ernst de eeuwige dood. Er staat nog meer in dat schitterende vers 2 Korinthe 5, 21. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Christus. Christus ruilt met zijn kruis zijn volmaakte gerechtigheid. Jouw onvolmaaktheid, jouw zonde en jouw ongerechtigheden. God belast Christus daarmee. Ja, van alle zondaren die door geloof ruilen. En Christus ruilt zijn gerechtigheid voor jouw ongerechtigheden. En jij, wat een eeuwig grote liefde, genade, barmhartigheid, ontvangt, wat een genade cadeau, Christus gerechtigheid. Christus gerechtigheid? Ik, ja, zeker, echt, wauw, toch? Staat toch in het onfeilbare woord van God? Heb je dan die machtige ruil al gemaakt in je leven? Mag je er zeker van zijn? Heeft de Geest van God je al eerder, of misschien nu op dit moment, ervan overtuigd, verzekerd en verzegeld? Wat is daarop je geloofsantwoord? En, geachte broeders en zusters, om aan dat machtige, krachtige, verstrekkende evangeliewoord nog eens kracht bij te zetten, te onderstrepen, gaan we terug naar Lucas 23, waar we over die drie belangrijke heilsgebeurtenissen lezen rondom en aan het kruis van Christus. Dus dan ben ik eigenlijk bij het tweede punt van de preek. De eerste gebeurtenis. We lezen in vers 44, 45a. En het was ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur aan toe. En vers 45a. En de zon werd verduisterd. God de schepper van de kosmos, van de hemel en de aarde en de mens, grijpt in, notabene in zijn scheppingsorde. Door de zon met mega afmetingen te verduisteren. Immers, God grijpt als het ware de maan uit zijn baan en hij zet hem dus tussen de zon en de aarde, zodat ze op één lijn komen te staan. Op klaarlichte dag, 12 uur, het heetst van de dag, wordt het stikdonker. Met alle reacties van mensen en dier enzovoort en gevolgen. Het hoe van die donkerte rond het kruis, heuvel Golgotha en Christus kruis wordt niet vermeld en toch. God grijpt in. God grijpt in. Op die dag, op dat uur. 3 uren dikke duisternis over heel de aarde. Elk mens op de aarde wordt bij die donkerte van Christus kruis indringend bepaald. Nee, die donkerte is niet een schemerige donkerte. Nee, het is een diep donkere, duistere, doodse, zwarte. Ja, waar staat hij daarvoor? Nou ja, broeder Bas, die bad over Oekraïne. En als ik dat dan zo zie en ik gruwel ervan. Als je dan ziet wat er in die steden gebeurt. Het is een hel wat daar gebeurt. Dat is donkerte. Dat is doodsheid ten top. niet in Poetin, maar ook ik ben zo'n donker mens van mezelf, van nature. Want die donkere die staat, ook kan ik zo heel netjes leven, weet je wel. En zelf naar de kerk gaan of naar de gemeente gaan of wat dan ook. Ik kan zo dood als een pier zijn. In de schrift staat dat het lonen op de zonde de dood is. Die donkerte van het oordeel van God. Al die vuilheid van mij. En voor de terechte toren van God over onze zonde en ongerechtigheden. Bedenk wel, het is Gods volmaakte en terechte toren, toch? En gemeente, dat alles wordt uitgedrukt in die 3 uren dikke doodse duisternis. En het is alsof God al die zonden van de mens, van Adam, 1 tot de laatste Adam mens, comprimeert, samenperst in die 3 uren dikke zwarte doodse duisternis. En met dat alles, hou je vast, het is onuitspreek en zegbaar, wordt Gods enige en volmaakt rechtvaardige zoon met die duisternis belast en bezwijkt hij eronder. Waarom? Waarom namelijk dat je door en in Christus met die heilige en rechtvaardige God verzoend wordt en dat werkelijk je zonden zijn uitgedelgd, zijn vergeven? Christus ten dode voor jou belast. Maar jij ontlast. Dat is toch wel zo heerlijk. Dat is toch zo bevrijdend. Verlossend. Echt heerlijk. Kruisevangelie. Dat is het allerbeste nieuws wat je 2022 kunt horen. Tussen al dat bad fake nieuws. Ook over Oekraïne. Helaas. De tweede grote bijzondere gebeurtenis van verstrekkende betekenis van toen naar nu, ja, tot Christus wederkomst. In vers 45b staat, en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En met Matteüs 27 vers 5, bijzonder van boven naar beneden. Ja, dat gebeurt in de tempel te Jeruzalem, in het heilige der heiligen. En tussen het heilige en het heilige der heiligen hangt een prachtig groot dik wankleed. Hemelsblauw van kleur. En erop schitterend geborduurd engelenfiguren. Cherubims genoemd. Maar stonden er ook niet 2 cherubim voor de oostpoort van het paradijs, om de toegang tot de boom des levens te beletten? Niemand kan naderen tot het eeuwige leven op eigen kracht of initiatief. Daarom mocht ook niemand in het heilige der heiligen komen dan eenmaal per jaar op grote verzondag. Alleen de dienstdoende hoge priester, op die ene dag per jaar, treedt de hoge priester toe met een schaaltje lamsbloed van een 1-jarig volmaaklam. Dat lam was geslacht. En daar zie je hem lopen, hè? Die hoge priester schuift dat dikke wandkleed wat aan de kant en betreedt hij het heilige der heiligen. En nadert hij tot de ark, met daarboven op het verzoendeksel, met die 2 handgemaakte cherubim, met de hoofden en de lijven naar elkaar toegebogen, En onder die cherubimvleugels en boven het verzoendeksel, daar woont en troont God de Heilige Israël zelf. En die aardse hoge priester sprenkelt het lamsbloed op het verzoendeksel. Ter verzoening. Ter verzoening van de zonden. Zo ging dat toen. Jaar in, jaar uit. Tot de sterfdag van het geslachte lam, Christus. Op Golgotha's kruis offert. Hij offert als lam Gods zich op voor de zonde der wereld. Zijn bloed wordt op Golgotha's kruis gestort tot verzoening door voldoening. Om de weg tot de heilige en rechtvaardige God open te maken voor u, voor jou en voor mij. Weer opnieuw, God neemt daar zelf toe het initiatief. Het voorhangsel wordt midden doorgescheurd in twee helften. De paradijsgerubim worden dus mee verscheurd, let je op. En zo komt die heerlijke bloedweg open en vrij. En God, wat staat er nou? En God scheurt zelf het voorhangsel. Dat is bijzonder, hè? Daar moet je niet overheen lezen, over dat detail. Taai van boven naar beneden open. Niet door de mens, niet door jij en ik. Nee, want dan moet je het van beneden doen. Het is, met andere woorden, Gods werk. Hij opent zelf de weg tot hemzelf. Dit, vanwege dat volmaakte, zuivere en reine offer van het lamsbloed wat vergoten is op Golgotha, tot vergeving en verzoening. Christus als eerste opent die weg, en als enige trouwens, die weg door zijn bloed. Hij gaat vooruit met zijn bloed en hij nadert tot die heilige en ervaardige God, opdat u, jij en ik hem zullen volgen, hem achterna zullen lopen op het bloedspoor dat hij uitzet. De Hebreeënbrief roept ons op om met vrijmoedigheid toe te gaan in het heiligdom, door het bloed van de Heer Jezus, en wel langs die nieuwe, die levende, die verse weg. Die weg die hij voor u en jou en mij inwijde. Door het voorhangsel. Wat is dat voorhangsel dan? Ja, dat is lamsvlees. Ja, dat is Christus' eigen lichaam. Van de grote, volmaakte, hoge priester. Hij werd toch op Golgotha's kruis verscheurd. Laat je door woord en geest aansporen om tot hem te naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, en ons hart door het bloed van Christus gereinigd hebben. De toegang tot de boom des levens is vrij, en mag je in vrijmoedigheid en geloofsvertrouwen toetreden tot de troon der genade. En ik hoop en ik bid dat je dat echt, dat je dat hebt mogen ervaren in je leven. En dat je daar mag terugkijken door de geest. Ja, toen, ik heb dat ook zo meegemaakt. De geest overschaduwt me aan een preek, hoe wordt weten in. Ik heb gezegd, ik ben veranderd in mijn denken, mijn doen en mijn laten. Echt waar. En het laat me tot op de dag van vandaag nooit en ten nimmer los. En we denken zo vaak aan die tijd terug, want dat was een tijd van opwekking. Dat was op Urk, niet omdat de Urk is, was ook een goddeloos volkje. Ik ben het dus ook. Maar God heeft me eruit getrokken, godzijdank. Ja, ja, mag ik eerlijk zeggen. En dat je dan levend gemaakt, hè. Ja, ja, en dat je dat zeker en vast mag weten. Oh, wat gebeurt er niet in deze wereld? Dan zullen we toch rotsvast staan op de rots der rotsen, Christus, daar in God. Ja, dat het merkbaar is. Dat het echt voor je leeft. En dat het in je leeft. Toch? Dan die derde bijzondere gebeurtenis. In vers 46. En Jezus roept met luide stem en hij zegt: Vader, Tere, Abba, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat kruis. En alles wat er geschied is, is een uitputtingsslag, toch? Hij lijdt met heel zijn bestaan. Hij lijdt en doorlijdt en draagt en draagt. Christus roept, we zouden bijna zeggen, mensen kwijt gesproken, aan het eind van zijn Latijn. Roept Christus, echt zo staat er in het Grieks, met luide stem uit. Er staat zo, hij schreeuwt het kara uit. Duidelijk, hoorbaar, stem. Als een krachtige megafoon met maximaal volume. En dat is een groot wonder, toch? Want we hebben allemaal eens bij een stervend mens gestaan. Dan moet je je oor te luisteren leggen. Wat heeft die geliefde je nog te zeggen? En daarom des te indrukwekkender aan een kruis met dat volle volume, als een laatste oproep, als een dringend liefdesappel. Tot u, tot jou en tot mij. Want weet je, hoor je door de geest datzelfde, met datzelfde stemvolume ook vanavond in je hart spreken door de Heilige Geest. En dat is met zeggingskracht en met daadkracht. Vader, Abba, Vader. Christus, Gods Zoon, geeft als een bewuste keuze zijn laatste zuchtje adem over in de handen van zijn hemelse Abba, Vader. Christus doet dat zeer bewust, als een gewilde keuze, om zijn laatste zucht, zijn laatste restje leven, in de handen van zijn Abba Vader te leggen. Er is kracht, gemeente, in Jezus' woord, in Jezus' kruiswoord, de adem, door de geest. Want woord en geest doen ons krachtig, indringend, aangrijpend. Dat evangelie horen. En dan lees je, en toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen er een einde kwam aan Christus' woorden, en alles in alles volbracht hij had, tetelestai, en zijn vader en zijn woorden tot zijn doel waren gekomen, geeft Christus de geest. Hij blaast zijn laatste ademtocht uit. Stond je daar vanavond bij het kruis van Christus, als oog, oor en hart getuigen, Want bedenk wat daar toen 2000 jaar geleden geschied is. Dat wordt, dat zeg ik zo vaak, hè, dat wordt door de Heilige Geest geactualiseerd. Naar vanavond. Dit tijdstip. Vanavond in ons midden. Zo actueel. Actueel kan het niet, dacht ik. Het is geschied. Dat was het tweede punt. En dan de toepassing. Ten slotte. Want wat is nou onze reactie? Wat zijn de reacties van die omstanders? Die hoofdman. Vers 47. Hij is een Romein. Een heiden. Hij? Ja, maar er staat, hij verheerlijkt God. Hij prijst de eerste. Looft. Maakt God Christus groot. Hij beleidt. Werkelijk. Deze mens. Wat een belijdenis, hè? Geloofsbelijdenis. Deze mens was rechtvaardig, onschuldig. Wat is jouw reactie? Verheerlijken we God? Beleiden we zijn naam voor de mensen in Werkendam omgeving en ik in Bovenhardingsveld? Je schaamt je toch dat heerlijke kruis en opstandingsevangelie toch niet? Je wilt toch getuige daarvan zijn? Christus komt spoedig terug en er moeten nog zoveel verloren zielen en zondaren gered worden. Daar willen u, jou en mij voor gebruiken. Echt waar. Ik loop daar wel eens aan de overkant, hè. En dan doe ik een praatje met deze en gene. En dan zeg ik, als je dat allemaal zo ziet, hè, wat er gebeurt in de wereld. Ja, ontzettend veel kritiek op alles en nog wat, hè. Maar dan vraag je dat. Wat betekent dat nou voor je? Wat er gebeurt? Ken je het woord van God? Wat betekent dat voor je? Is dat zomaar in Oekraïne? Nee toch? Wat betekent het voor je? Dan valt de dood stil. Maar u toch niet? Leef toch? Heerlijk evangelie, de Heer Jezus leeft zijn leven toch in jou uit? Dat was de eerste reactie. De tweede reactie van de menigte in vers 48. Het leek op die kruisheuvel van Golgotha op dat u wel een soort stadsoploop. Een soort schouwspel. Vele Jeruzalemmers, ze stromen samen. Er is wat te zien, hè. Als er op Urk, wat gebeurt er nou? Er liep heel Urk uit. Dan gingen ze allemaal naar de haven toe bijvoorbeeld. Als er een kotter in brand stond. Zoiets. Hoe staan ze daar? Stokstijf, sensatiebelust of helbegeerig. De Jeruzalemmers keren huiswaarts. Ze gaan over tot de orde van de dag. Werken, slapen, rusten. Als ooit tevoren. De staatsen slaan zich op de borst. Hebben zich laten meeslepen door die massa mensen. Met de waan van de dag. Met de joelende, opgezweepte, luid, jouwende, rellende menigte mensen. Hebben ze spijt. Hebben ze berouw. Hebben ze verdriet. Is het op de borst slaan een teken van omkeer, van inkeer, van bekering? Innerlijke bekering, van wedergeboorte, of blijft het bij een uiterlijk gebaar, bij uiterlijkheden? Of zijn Christus kruiswoorden door de Heilige Geest geactualiseerd en bij je aangekomen? Menigten gaan terug. Hoe ga je straks huiswaarts. Oeh. De derde reactie. De laatste. Ik ben er bijna. Vers 49. In vers 49 staat: en al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem gevolgd waren. Van Galilea. En zagen dit aan. Bekende familie, discipelen. Ze staan op een afstand. Van verre. Letterlijk. Op een veilige afstand. Voor hun eigen veiligheid. Comfortzone. En zeg je misschien van, geen geestelijke polonaise aan mijn lijf, met eerbied gezegd. Op welke afstand staat u, jij, ik, van Christus de gekruisigde? Hoeveel meter? 10 meter, 1 meter? Of op een steenworp afstand? Amen.